Hallo en welkom bij de Groeispunters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispunters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispunters podcast. We zijn aflevering 17... Zoiets. En ik zit hier vandaag bij Céline.
Hallo.
Céline, kun jij eens even uitleggen wie dat je bent en wat dat uw onderneming inhoudt?
Ja, ik ben Céline Gijs en ik ben ondertussen eind het jaar 5 jaar al aan het ondernemen. Ik heb 2 bedrijven en 1 uit de hand gelopen hobby. 1 bedrijf is eigenlijk een grafisch ontwerpbureau waarbij dat ik ondernemers help met de uitstraling van een bedrijf. Dat gaat van logo's, brandingpakketten, flyers ontwerpen, websites. Dat gaat eigenlijk heel ver. En dan nog een webshop, C-Line. Daar verkoop ik koerskleren, maar ook zo t-shirts met prints op. Allemaal in het wielerthema eigenlijk. En dan ja, fotografie in de koers ook weer. Daar heb ik... eigenlijk altijd als hobby gedaan, maar dat is een beetje uit de hand gelopen omdat ik Wout van Aert heb mogen fotograferen als werk. Absoluut. En zo. Dus ja.
Cool. 5 jaar al bijna bezig. Ja. Je bent een jonge dame. Dat betekent dat je vrij vroeg begonnen bent. Ja. Kun je ons iets meer vertellen over die start? Wanneer is dat juist gebeurd en hoe is ze allemaal ontstaan?
Dat was eigenlijk in mijn laatste middelbaar. Dus ik heb beroeps gestudeerd en dan een 7e specialisatiejaar gedaan. En toen hadden wij al een leeronderneming. En toen kreeg ik de vraag van familie ook of dat ik hun logo wou veranderen van de zaak die dat ze hadden. En ik dacht, ja, ik wil dat gewoon wel wettelijk in orde doen. Ja. En dan ja, gaan zoeken hoe dat kon. En dan blijkbaar was er student-ondernemer. En dan ben ik begonnen. Maar in die periode eigenlijk nog maar 1 klant daarnaast gehad. Dus eigenlijk maar 2 klanten. En dan moest ik gaan kiezen, verder studeren of volledig zelfstandig worden. En ja, dan heb ik gekozen eigenlijk voor te proberen toch volledig zelfstandige te worden. En te kijken wat dat kon doen. Want als dat niet lukte, dan kon ik nog altijd gaan studeren of ja. Avondschool of zo gaan doen.
Dan heb ik eens in het diepe gesprongen eigenlijk.
Ja.
Maar met 2 klanten eigenlijk, dat is ja, wel risky business, moet ik zeggen. Wat vond uw omgeving daarvan? Want allee, bedoel, je hebt eigenlijk nog niet veel om te laten zien, om aan te tonen van, kijk, dit gaat werken, ik geloof in mijn succes. Het is niet dat je al heel veel portfolio had. Hoe reageerde uw omgeving daarop?
Mijn ouders sowieso wel heel positief. Die vonden ook gewoon dat ik dat moest proberen en zien wat dat kan geven. Voor de rest hoor ik wel van, je kunt beter gaan werken, dan heb je zekerheid ook. En ik weet ook, in het begin had ik ook niet veel klanten, dus ik ben dat gaan proberen, ik had niet veel klanten. Maar ik postte zoveel op social media, dingen die ik zelf aan het maken was. En iedereen zei altijd tegen mij van, amai, je bent keigoed bezig. Maar ik dacht, ik heb niet eens klanten. Maar ja, ik durf dat toen ook niet zeggen. Ik schaamde mij daarvoor dat ik geen klanten had. Maar dat is wel de realiteit, hoe dat gegaan is. En dan zo rustig aan is dat beginnen groeien. Maar ik wou dat wel gewoon proberen.
Ja, ja. En merk je bijvoorbeeld, want je zegt, die social media heeft ervoor gezorgd dat je gegroeid bent. Was er bepaalde content dat het misschien beter deed dan anderen aan het begin? Dat je merkte van, oké, hier krijg ik wel veel meer engagement uit. Of vielen eigenlijk allemaal hetzelfde mee?
In het begin was dat echt gewoon kijken van, ja, ik heb iets gedaan, ik ga dat posten. Daar zat zo niks achter. En foto's van mezelf werkte ook wel als ik daar zo uitlegde wat ik deed en al. Dat ging altijd wel goed. Maar logo's was wel iets dat heel hard aansprak. En dan ben ik mij ook mee echt gaan inspecialiseren. Heb ik ook wel heel veel logo's kunnen doen. Ja, dat marcheerde wel goed.
Ja, ja. Nu, dat designen en zo, dat is iets dat voor weinigen weggelegd is. Je moet er wel heel creatief voor zijn. Is dat iets dat van begin af aan al in u zat? Of heb je dat op school gekregen? Wat heb je op school eigenlijk gedaan?
Dat was publiciteit. Dat is eigenlijk grafisch ontwerp al.
Ja, dus dat lag wel in de lijn. Dus heb je dat daar ook... Daar is een beetje de foundation gelegd van.
Ja. Goh, ja, ik ben als kind wel altijd heel creatief geweest. 'S avonds nog wat tekenen voor de tv. Of tekenschool ben ik ook gaan doen. fotografie ook, van die bloemen en zo, een beetje foto's maken. Ja, ja, ja. Ik was er altijd wel mee bezig. En dan het eerste en tweede middelbaar was dat gewoon ja, een normale studierichting, kantoor. En verzorging was aan beroep staan. En dat lag mij gewoon niet. Ik vond dat niet tof. Mm-hmm. En dan zo eens gaan zoeken van, is er iets creatiefs? En dan zo eigenlijk bij publiciteit terechtgekomen.
Mm-hmm. Nu, je hebt die drie tekken. Mm-hmm. Het eerste was dan die branding, dat design. Je tweede is fotografie. Als ik me eigen niet vergis, heet dat Cycling Sea Photography.
Ja, klopt.
Yes, dat is juist. kunt je ons daar een beetje meer over vertellen? Wat is dat juist? Wat houdt dat in?
Dat is vooral eigenlijk een hobby. Dat is begonnen toen dat mijn mama zei van, neemt uw camera mee naar een cross. En ik dacht, nee, ik ga dat niet doen. Ik wil dat niet. Ik ga gewoon wel, zoals altijd, een beetje bloemen fotograferen en landschappen of zo. Maar ja, ik ging dat doen en dan foto's gemaakt. En die waren eigenlijk wel oké. En dan op Twitter gezet. En Mathieu van der Poel had dat geliked. En ik dacht, oh, deze is wel heel graaf. Ja. En dan zo is dat eigenlijk begonnen. En dan ook wegkoersen gaan fotograferen. Ja, en dan merk je dat mijn aanpak blijkbaar heel goed is. Door niet zo veel aandacht te vragen van die coureurs, maar gewoon heel chill te zijn, afstand te nemen. Dat werkte gewoon wel. Waardoor dat ik ook wel vriendschappen heb gecreëerd met wielrenners en ook de vrouwen daarvan. Mm-hmm. En Wout van Aert kunnen fotograferen, maar ook nog veel anderen.
Dat is juist, want je zei er net al iets van, Wout van Aert. Wat is daar allemaal gebeurd? Hoe is dat?
Ik weet dat Wout en Sarah een kledinglijn toen gingen opstarten en ze wouden daar foto's van. Mm-hmm. En hadden ze gevraagd of ik dat wou doen. En ik zei, ja, dat wil ik wel doen. En dan is dat ook verschenen in heel veel kranten. En dat was wel echt zot om te zien. En dan ook nog in zijn boek. En dan hebben die dat daarna nog eens gevraagd om te doen, het jaar nadien. En dat is eigenlijk wel, daar ben ik wel heel trots op dat dat gebeurd is.
Ja, ja, inderdaad. Is dat ook voor u zo'n beetje een booster geweest naar andere, ik zal zeggen, andere klanten, nieuwe projecten? Of is dat niet iets waar dat je mee uitgepakt hebt, echt?
Op zich echt mee uitgepakt. Toen wel. Toen vond ik daar echt wel, was ik daar heel trots op en ik vond dat echt wel super zot ook. Nog steeds denk ik, allee, wauw. Maar op zich meer klanten qua fotografie denk ik niet, omdat in de koers het sowieso al niet zoiets is. Dat die werken vaak in ploegen samen met een fotograaf, dus dat is heel moeilijk om daarin terecht te komen. Maar grafisch werk zal daar misschien wel iets uitgekomen zijn.
Ja, ja, inderdaad. Als fotograaf is het, of hebben wij toch gemerkt, zeker in het begin, is het heel moeilijk om te zeggen van ik doe fotografie als job. Heel veel mensen geven dan een reactie, ja, maar een paar foto's trekken, is dat wel een job? En hoe kun je daar geld mee verdienen en weet ik veel wat? Heb jij dat ook ervaren en hoe ben je daar dan mee omgegaan?
Ik denk dat ik dat minder of niet ervaren heb. Mm-hmm. Omdat dat bij mij ook gewoon echt iets is dat gegroeid is. Ik was van mijn 16 jaar al bezig met die foto's in de koers. Ja. Dus dat was eigenlijk niemand. En plus, het was ook niet zo dat ik dat als fulltime job heb gedaan. Hè. Nee. Dus dat waren soms dus wat projecten dat ik deed. Dus ik heb daar nooit echt last van gehad dat mensen zo'n commentaar gaven.
Ja, ja. Want het is inderdaad uw hobby. Ja. Of het aangelopen hobby.
Ja.
Maar dat betekent dus dat je daar in het begin en nu misschien nog geen rotte frank mee verdiend hebt met die crossen te gaan fotograferen. Hoe heb je dat blijven financieren van ja, elke week naar die crossen te rijden? Want soms ja, moet je wel ver rijden.
Ja.
Dat kost heel veel naft en heel veel tijd natuurlijk.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Had je partnerships met bepaalde mensen?
Nee, ik ging eigenlijk ook altijd, omdat ik ja, nog redelijk jong was, 16 jaar, ik ging altijd met mijn ouders naar de cross dan. Want de koersen kunnen gewoon zomaar naartoe gaan, daar moet je niet voor betalen. Maar de crossen dan met mijn ouders, en die hebben dat altijd eigenlijk betaald. Er waren wel zo een aantal crossen waarin ik zo als persfotograaf mocht gaan, en dat moest ik niet betalen. Maar dat was eigenlijk heel weinig dat ik toegelaten werd als persfotograaf.
Ja, dus eigenlijk allemaal van thuis, want je woont nu ook nog thuis, veronderstel ik.
Ja, ja, ja.
Dus je hebt eigenlijk, is dat voor u een extreem voordeel geweest dat je nog thuis woonde en nu nog woont om die onderneming te kunnen opstarten?
Jawel, omdat je zelf... je moet niet zien, echt naar je huishouden of bepaalde zaken. Gelijk facturen maken doe mijn mama nu. Dat ik daar eigenlijk geen rekening meer mee moet houden. Dat wel echt heel veel doet. Plus qua loon... of dat jij, als je iets huurt, dan moet je altijd rekening mee houden. Nu moet ik eigenlijk naar niks zien. Dat is eigenlijk wel, dat is super, een super voordeel. Hè?
Ja, inderdaad. En dan de derde tag, Sea Line.
Mm-hmm.
We hebben er net nog toffe dingen van u gezien op uw website. Wat is dat en hoe is dat tot stand gekomen, want dat is dan geen fotografie of geen design, dat is nu iets helemaal anders. Hoe is dat gebeurd?
Daar komt wel design aan te pas.
Ja.
Met die voor de prints, maar dat is eigenlijk begonnen. Ik had stage gedaan bij een zeefdrukkerij en ik dacht nadien, toen ik begon, ik wil er nog iets bij doen.
Mm-hmm.
Dat was aan het begin ook nog bij Sea Graphy dat in zat. Klein webshopje met 2 t-shirten, een lamp en een fiets. De lamp verkocht hij niet goed, de fiets wel. En dan een nieuwe collectie gemaakt. Different was dat en Paddle Power. Ja, Paddle Power gekocht, Different niet. Ja. Dan dacht ik, nu moet ik gaan schakelen. En dan Sea Line mee begonnen. En nu is dat eigenlijk een webshop vol met veel artikelen eigenlijk. Hè. Dat is heel zot hoe dat gegroeid is.
Een hele fiets gecentreerd.
Ja, alles een thema van het fiets.
Is dat iets dat u dan echt nauw aan het hart ligt, dat fietsen? Zet jij zelf een fietser ook?
Ik fiets zelf wel. Als het past en als ik er tijd voor heb. Of tijd voor maak, zal ik zo zeggen. Maar dat is zo altijd mijn leven wel geweest. Mijn papa heeft nog gekoerst en mijn grootvader die ging keivaak fietsen ook. En zondags was dat daar ook altijd koers op tv. Dus dat, ik heb nooit anders geweten dat er was. En dan stage ik dan bij Ridley, zelf een koersfiets gekocht.
Bij Ridley stage dan?
Ja.
Dus, hoe heb je dat verwezen? Met Ridley is toch wel een heel groot merk binnen de fietswereld.
Ja.
Dus hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik heb gewoon een mail gestuurd. En ook zodat ik in de koers al wel aanwezig was. En ik mocht dat gewoon doen. Ik weet niet. Dat was wel.
Je hebt gewoon een mailtje gestuurd.
Ja.
Allee, graaf. Maar dat is iets dat wij op de podcast ook wel vaak horen. Is dat je zelfs om grote mensen te bereiken, dan stuurt die gewoon een mailtje. Hè?
Mm-hmm.
En misschien krijg je antwoord, misschien niet. Eigenlijk heel toevallig. Dat is ook hoe dat wij bij bijvoorbeeld in seizoen 1 hebben wij Wouter Torres op de podcast gekregen. Iedereen was, hoe dat gefixt. Ja. Wij hebben letterlijk gewoon een mailtje gestuurd naar info@torres.be. En na, denk 2 weken, zie je dat van die winkel naar het volgende gegaan is. Nog een beetje hoger, nog een beetje hoger. En dan zo, dat is 5-6 keer naar boven gaan totdat dat in de Wouter zijn inbox kwam en de Wouter het dan zelf teruggestuurd. Dus dat is eigenlijk gek hoe dat gewoon een mailtje toch zo ver kan geraken. Dus
misschien dat is zot.
Ineens ook een tip aan jonge ondernemers van probeer het gewoon. Hè.
Ja, als je het niet doet, sowieso niks. Dus
inderdaad. Nu iets wat dat mij ook opviel als ik op voorhand naar uw verhaal keek, is... je hebt een heel bekende business coach, Fast Forward Amy.
Mm-hmm.
Misschien moeten we eens eerst beginnen met waarom ben je in eerste instantie op zoek gegaan naar een business coach?
Ik had totaal geen idee van wat ik moest doen. Zoals sales, hoe ga ik klanten aantrekken. Het enige dat ik zo op school in die onderneming heb geleerd is facturen maken. Hoe moet je logo's ontwerpen? Hoe ga je dat mailen aan de klant? Zo die dingen, maar... hoe dat je klanten moet gaan aantrekken of hoe dat je social media moet doen, totaal niet. Dus dan volgde ik Amy al wel een tijd en ik zei dat ook tegen haar van ik wil die stap wel zetten, maar dat was toch veel geld. Ik weet dat ze thuis daar ook zo wat over dachten van zou je dat wel doen? Mm-hmm. Grote investering. En ik dacht, ik ga dat gewoon doen en zien wat dat geeft. En dat heeft voor mij wel heel veel gedaan ook. Dat was in 2019, dus ik was ook de jongste die daaraan deel heeft genomen aan een BFM. Ik weet niet, dat was nodig gewoon, voor mezelf ook. En ik ben daardoor wel veel zelfzekerder geworden. En ik wist perfect wat ik moest doen met mijn social media. Ja.
En wat zo, zijn zo tips die nu nog altijd blijven hangen? Dat je zegt van die heb ik meegekregen en dat gebruik ik nog altijd tot op mijn dag van vandaag. Of dat zijn zinnetjes of woorden dat zij het naar mij gesmeten heeft en die pak ik nog altijd mee in mijn rugzak vandaag.
Dat je het vooral nu moet doen. Als je denkt van, ah ja, zou ik dat wel doen of niet, doe dat gewoon. Ja. Of als je iets wilt posten, maar dat je twijfelt, kun je beter iets posten dan dat je niks post. En dat heeft mij ook wel heel hard doen nadenken. Ook zo het feit van op video komen. Ik vond dat heel lastig op je stories. Ik durf dat niet. En Amy heeft daar zoveel op gepusht. Van, doe dat, probeer dat. En ik dacht, nee, dat is niks voor mij. Ik durf dat niet, want wat gaan vrienden denken? Ja, je bent nog jong. Terwijl die anderen waren al wel wat ouder. Die deden dat gewoon. En ik dacht, oh, ja, mijn vrienden gaan dat echt stom vinden. Dus dat heeft denk ik een jaar of twee jaar geduurd tegen dat ik echt op video ben beginnen komen. En iedereen is eigenlijk positief. Dus dat is eigenlijk raar dat ik in je hoofd zo
een beetje dingen maak. Stage fright eigenlijk, hè? Ja. Mensen, wat gaan mensen zeggen over mij, inderdaad. Maar merk je nog, eens dat je die video hebt geïmplementeerd in je social media, dat dat inderdaad werkte?
Ja, mensen weten gewoon graag wie dat je zei, wie dat gezicht is achter en wat dat je allemaal doet. Dat zorgt gewoon voor veel vertrouwen ook.
Dat horen wij super graag, want dat is iets dat wij ook preachen naar andere ondernemers, naar klanten van ons. Ja, gebruik video en zet uw kop erop. Want er zijn inderdaad heel veel mensen die zeggen van, ja, maar ik wil niet op die video staan en liever zo weinig mogelijk. En ja, maar nee, het ding is, als je als klant zijnde en je moet een nieuwe fiets gaan kopen, bijvoorbeeld, en je gaat op 3 websites kijken, op 2 van die websites zie je dat er een persoon is, een foto ervan en dan een tekstje naast. En op die 3e website staat iemand bij een fiets die in dat ding begint uit te leggen. Je ziet wat dat in zijn lichaamstaal is. Je ziet hoe dat je wandelt, hoe dat je babbelt. Dat gaat ervoor zorgen dat die persoon meer bekend gaat overkomen. Je gaat denken, omdat je die persoon hebt gezien, dat je die gaat je meer vertrouwen, omdat je die beter kent dan de persoon in die foto's. En dat is iets dat wij altijd zeggen tegen onze klanten, maar zo mensen overtuigd krijgen van effectief die een black box op dat hoofd te zetten, dat is toch nog wel een serieuze stap. Allee, ik bedoel, als host zelf, nu 2 jaar denk ik dat ik nu host ben, ik ben dat gewend nu. Ja. Dat stond 3 camera's, maar dat babbelt gewoon. Ik negeer die allemaal. Ik weet bijvoorbeeld dat Peter, dat die momenteel nog altijd daar moeilijk mee heeft. En dat is normaal, tuurlijk. Mm-hmm. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat mensen u meer gaan vertrouwen.
Ja, en onthouden ook.
Ja, absoluut, want je bent anders dan anderen. Hè?
Ja.
Absoluut. Is er iets dat jij beschouwt als een gigantisch positieve mijlpaal, naast dan dat stuk van Wout van Aert, dat je zegt van, amai ja, dat was cool, en hoe hard heeft dat geholpen in uw reis als ondernemer?
Ik denk dat is met mijn aanbod. Dat ik mijn aanbod ben gaan veranderen. Mm-hmm. Dat heeft ook wel heel veel gedaan voor mijn bedrijf. Ook zo iets realistischer te zijn in je prijzen. Gaan kijken wat dat goed is. Ook voor u, maar wat je waarde dat je ook geeft. Want vaak zijn we ook gewoon te goedkoop bezig. Als je start, is dat zeker dat je zo wat moeite hebt met je prijzen. Maar dat aanbod veranderen naar brandingpakketten, naar een totaalconcept, dat heeft voor mij echt enorm veel gedaan.
Ja. En is dat ook een tip dat je van uw eigen hout hebt geleerd, die prijszetting? Of heb je dat ook van een businesscoach gehaald? Of hoe is dat?
Ja, bij Amy toch wel. En ook zo prijs per uur gaan berekenen. Ja, ja, ja. Dat zit daar ook wel in.
Ja, 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 maar dat is belangrijk, hè, want in het begin inderdaad.
Ja, dat is ook gewoon moeilijk. En ik weet dat ik het daar altijd heel lastig mee had. Want ik kwam ook van school en ja, je leert daar totaal niet wat dat een logo bijvoorbeeld kost als jij zelf gaat ondernemen. Nee, je, op school, ja, dat was een belachelijk lage prijs. Je komt van school en wat vraag je? Die belachelijk lage prijs.
Ja, ja, ja.
Dat is gewoon bizar. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik echt, waarom geeft niemand die informatie?
Ja, ja, ja. Nee, ik heb ooit een zin gehoord. Je moet niet een prijs vragen op basis van een uurtarief, wat dat heel veel mensen doen.
Mm-hmm.
Je moet prijs vragen op basis van wat dat waard is voor je klant.
Mm.
En niet wat dat ze denken dat waard is, maar wat effectief waard is. En in het begin zal dat inderdaad, je moet gewoon laag gaan in je prijs.
Mm-hmm.
Maar om even een voorbeeldje te geven, je gaat een logo maken voor een bekker om de hoek. Wat heeft hij eraan? Tja, die heeft een logo, heeft er niet. Die is superveel anders. Wat ga je daarvoor vragen? Ik ken de prijzen niet. Ik zal maar zeggen, 200 euro. 200 euro voor een logo. Dus, voor een bekker om de hoek. Gewoon. Terwijl als jij het nieuwe logo van Nike gaat ontwerpen,
ja,
die gaan dat op alle dozen zetten, die gaan dat op alle schoenen zetten, die gaan dat op alle... Dan moet jij, als jij daar afkomt met 200 euro voor een logo, die leg je nu uit, hè.
Ja, dat is...
Terwijl dat misschien je bekker voor 200 euro is, maar je zegt, oh, 200 euro, dat is wel veel geld, hè. Dus... En dat is logisch, hè. Ik bedoel, die hebben nog gewoon meer geld. Nike heeft meer geld, hè. Maar wat is dat logo waard voor uw klant? En
ja,
dat
maar...
is zoiets dat ik zijn blijven vasthouden.
Het is ook zo... dat is de zoektocht dat je zo wat doormaakt. En ook het feit van, welke klant wil je nu echt?
Mm-hmm.
En met die brandingpakket is dat gewoon zo hard veranderd. De personen die dat ik nu heb, is heel anders dan 2 jaar geleden. Toen waren het allemaal kapsalons en schoonheidssalons. Maar nu is dat gewoon de zotste projecten. Kindercoach en zo van die dingen dat ik echt denk, wauw, graaf. Ik word daar blij van.
Zijn er nu inderdaad meer klanten waar je van zegt, amai, cool.
Ja.
Leuk dat ik dat mag doen.
Sinds die brandingpakket is dat echt wel heel hard veranderd.
En in prijs kun je dan ook meer vragen? Of verdient je dan ook meer, uiteindelijk?
Ja, ik ben wel opgeslagen ook.
Ja.
En dat gaat ook nog allemaal... Allee, dat is logisch. Je kunt je prijzen geen 10 jaar gaan aanhouden.
Nee.
Maar het ding is wel, wat je zei van die uurprijzen... Ik werk zo niet, ik heb zo nooit gewerkt, omdat dat gewoon voor een klant niet fijn is, dat je zo geen inschatting hebt van, dat kost het. Maar ook veel grafische ontwerpers die werken zo van... Ja, we gaan een logo maken, maar je hebt maar 2 aanpassingen en dan ga je moeten bijbetalen. Waardoor je klant al in een situatie komt van... Ja, maar ja... Ik mag niet gaan aanpassen, want dan moet ik gaan bijbetalen. Ja, ik wil niet meer betalen. En dan zijn die uiteindelijk niet content met een logo. En zo heb ik nooit willen werken. Er zijn geen limieten. Totdat je 100% tevreden bent, dan werk ik.
Ja. Maar scheurde er een beginnenbroek niet aan?
Dat is zoeken, hè. Nu weet ik heel goed, een klant, die soms dan komen die bij mij en dan zeggen die, ik weet totaal niet wat ik wil.
Ja.
En dan zijn die aan het vertellen en dan denk ik, ja, ik snap het. Ik ben mee. En dan denk je, hoe kun jij hier nu iets uithalen? Maar dat is zowat klantenkennis en mensenkennis dat je zo wat opdoet door de jaren heen.
Ja, ja, inderdaad. Nu, ik hoorde u inderdaad Wout van Aert al vernoemen. En Mathieu van der Poel. Kent jij hun ook echt persoonlijk? De twee grote heren in de wielersport momenteel? Allee, vind ik.
Mathieu van der Poel niet.
Mm-hmm.
Wout van Aert wel dan, omdat dat echt persoonlijk die shoot was. Ja, ik ben daar dan ook thuis geweest, dus ja, dan kun je niet anders dan dat je...
Je zat daar op de koffie geweest, toch?
Ja.
Ja.
En ook echt zo, ja, ik weet niet, dat wel. En als ik die nu nog zie, zal die nog een goede dag zeggen en zo. Of als die iets speciaal doet, dan stuur een bericht. Snapte dat wel, maar zo, ik push ook niet te veel. Ik ga daar niet... ganse dagen naar sturen of elke keer als hij iets doet, zo ben ik dan ook weer niet. Maar dat was wel, ja, zot en plezant ook.
Is dat ook, want je hebt dat straks al gezegd, dat je als fotograaf in die met de Cycling Sea Photography, dat je daar iets meer op een achtergrond blijft.
Mm-hmm.
Nu ook, hè, je gaat niet bij elke rit dat een wind iets sturen of weet ik van wat. Merk je dat zoiets werkt? Of is er een reden waarom dat je dat doet? Dat je niet... Want ja, iedereen dat graag een atleet en je hebt je zijn contactgegevens rechtstreeks. En iemand dat heel graag met een atleet bezig is, veronderstel ik, ik ga heel veel sturen aan een atleet, is er een reden waarom dat jij dat low profile houdt?
Ik weet dat niet. Ik heb dat automatisch. Ja. Ik heb jullie een doorhaar gsm-nummer ook in mijn gsm. Dan denk ik, ja, ik ga niet altijd liggen sturen. Ik vind dat gewoon ook raar om dat te doen. Omdat dat precies... Ja, ik weet dat niet. Gewoon normaal. Het zijn ook maar mensen, hè.
Ja.
Het is graag wat die doen en dan kunnen ze iets sturen. Maar om dat elke keer te doen...
Ja, maar dat is ook niet uit een ondernemende overweging of zo?
Dat nee, dat is allemaal zo wat gegaan. Maar ik was vroeger super verlegen ook.
Ja.
En ik denk dat dat zo wat... Daarom is dat ik altijd zo wel wat afstand heb gehouden. Maar dat werkte wel. Ik weet, ja, heel gek.
Ja, want je zei inderdaad al, hè, van, dat werd geapprecieerd door de wielertouristen. Heb je ooit vragen gekregen van wielertouristen om te komen fotograferen op een koers of zo?
Jawel.
Ja?
Vaak wel. En ook zo, ja, gelijk Tim Merlier heeft ooit naar mijn bericht gestuurd van hey, die foto, kun je doorsturen, kan ik die afdrukken? Afdrukken. En dan denk ik, zo van die dingen.
Ja.
Maar ook mensen die inderdaad, of als je aan koers bent geweest, direct vragen, hey, de foto's.
Ja.
Zo, dat is eigenlijk wel heel, heel zot, maar ook tof. Ik denk dat ik zo wat... Ik ben echt van fases gegaan, van in gewoon de cross fotograferen, naar echt koersen, naar profkoersen ook. Maar nu zit ik zo wat meer in de belofte, elite zonder contract. Die fase nu. Dus af en toe is het een profkoers, maar ook niet meer constant.
En als je nu moest kiezen tussen heel je leven nog cross fotograferen of heel je leven nog gewoon wegkoers fotograferen, wat zou je dan kiezen?
Wegkoersen.
Ja? Ja? Zonder twijfel, precies.
De cross is gewoon... Dat is heel tof qua foto's. Je kunt daar echt zo wat zotte dingen doen, maar wegkoersen zijn er gewoon veel meer vrij. En je hebt niet zoveel last van mensen, ook niet. Want op een cross, daar staat echt enorm veel volk. Tijdens op een wegkoers, ja, daar, je zet je auto langs de kant, je hebt meer ruimte.
Ja. Als we gaan er heel even over hebben. Als fotograaf, creatieveling, is het voorbije jaar voor heel veel volk heel moeilijk geweest.
Mm-hmm.
Hoe heb jij dat ervaren?
Ik vond dat heel lastig als fotograaf.
Ja.
Vlak van de koersen. Er waren bijna geen koersen. En dit jaar bijvoorbeeld wou ik naar Ronde van Vlaanderen gaan.
Mm-hmm.
Maar je mocht niet gaan. En dan was ik heel gefrustreerd, omdat ik zoiets had van, ja, doe me toch. Ik had daar foto's van willen maken.
Mm-hmm.
Dan ben ik ook niet gegaan. Het respect ook voor die coureurs, doe ik dat dan niet. Maar ik vond dat wel lastig. Zo die koersen, om dat niet te kunnen doen. Het was gewoon veel rustiger. Dat merkte wel.
Ja, en... als ondernemer, hoe is het daar geweest?
Andersom, helemaal. Ja? Dat gaf, ja, dat is misschien zo wat raar om te zeggen, maar voor mij heeft dat echt een boost gegeven.
Hoi.
Op vlak van het grafische dan eigenlijk meer. Omdat veel mensen hadden de eerste lockdown tijd voor na te denken van, oh, toch ik mijn logo veranderen, oh, ik ga alles. Er was er nog wel wat... Ja, wat brainstorming. En je merkte dat ook. Er kwamen heel veel vragen, maar ook webshops.
Mm-hmm.
Mensen die dat digitaal wouden gaan verkopen online. Dus ja, dat gaf een boost. Ja, eigenlijk heel dat jaar. Dat was mijn beste jaar dat ik gedraaid heb.
Ach ja.
Ja, vorig jaar.
Nou ja, zo cool. Nu even ook als ondernemer. Wat zijn zo de moeilijkste momenten geweest? Waar dat je toch doorgezet hebt en dat je denkt van, amai, chance dat ik mijn eigen er doorgesleurd heb.
Of vlak van door... Ik weet dat niet.
Je hebt nooit geen moment gehad waar dat je van dacht, amai, nu ben ik bekend aan het eind van mijn Latijn. Of...
Ja, ik heb wel door die groei vorig jaar, voelde ik dat er zo geen balans niet meer was.
Ja.
Op vlak van ja, bedrijf en ondernemingen ben ik heel hard gegroeid, maar privé stond ik precies zo stil. Dus ben ik een mental coach gaan zoeken.
Ja.
Ik denk dat dat wel een ganse shift heeft gegeven, ook voor mezelf. En ja, dat werkte wel. Dat voelde ik wel. Als persoon ben ik ook veel veranderd en sterker geworden en ik denk ook anders nu.
Wij zijn zo... De aanzet geweest echt om naar een mental coach te stappen, want je had gezegd, ik stond privé een beetje stil, maar Is er echt een serieuze aanleiding geweest om die stap te zetten? Of was dat voor u niet echt een grote stap om dat te doen?
Ik weet dat ik toen heel veel al gestuurd had. Karen is mijn mental coach. Ik had daar al wel een paar keer naar gestuurd. Van ja, ik heb daar keiveel interesse in. Maar ik twijfel altijd. En dan op een avond dacht ik, nu is het genoeg. Ik ga dat gewoon doen.
Ja.
Trek gestuurd en een paar dagen later de eerste intake sessie gehad. En ja, ik weet niet. Dat moet je ineens in je hoofd een klik maken en dan verandert dat. Dan doe je dat gewoon.
Ja. Wat is zo bijvoorbeeld een belangrijke les die dat Karen u meegegeven heeft? In bepaalde situaties bijvoorbeeld?
Grenzen stellen is wel iets dat ik heb geleerd. Ook op communicatievlak ben ik heel hard veranderd. Durf ik nu meer mijn gedacht zeggen als er iets niet... Maar op een respectvolle manier, hè.
Ja, ja.
Maar grenzen stellen was denk ik wel iets dat heel hard veranderd is. Want ik was altijd maar voor iedereen stond ik klaar en springen. Ah ja, dit ook. Ja, ik zal het wel fixen. Zo. De hele tijd je eigen voorbij lopen. En nu doe ik dat niet meer. Of minder.
Ja, ja, ja. Was dat ook de belangrijkste les dat je daar geleerd hebt? Dat je echt zegt van... misschien zoals hands-on tools dat je meegekregen hebt van... Als er mensen zijn die daar naar u komen en zeggen van... Hey, Celine, kun je mij daar of daar mee helpen? Of weet ik veel wat? Of kun je dat eens doen voor mij? Wat gaat er dan om in uw kop? En wat ga je dan doen of zeggen... waardoor dat je op een respectvolle manier die mensen kunt afwimpelen? Kunt vertellen van tot hier en niet verder.
Ik heb zo wel situatie gehad. En dan heb ik gewoon mijn gedachte gezegd. Dat is ook zoeken in het begin. Hè. Hoe ga je dat aanpakken? Ja. Je leert wel dingen, maar ja, je moet dat nog wel gaan omzetten. En ik heb toen ook gewoon gezegd van dat dingen niet konden op een gewoon normale manier. Rustig blijven. Ik denk dat je vaak zo, als iets je niet aanstaat, dat je zo wat te veel wilt geven of zo luider gaat babbelen. Maar gewoon rustig blijven en zien dat je dat kunt uitbabbelen. Ook een oplossing zoeken. En als je dat niet wilt, ja. Je moet ook altijd zien, wat haalt je daar zelf uit? Want als je altijd maar zit te geven, dat gaat ook niet. Je moet niet alles, hè. Dat gaat ook niet, hè. Je kunt niet alles hetzelfde hebben, maar... Ja, het is wel belangrijk om te kijken naar jezelf ook.
Klopt. Je hebt een business coach. Je hebt een mental coach. Is dat iets... je bent nu 5 jaar bezig. Dat is doorheen de jaren is dat gegroeid. Heb je die keuze gemaakt om beide aan te spreken? Is dat iets dat misschien... Waar je van zegt... Als starter is het... aangewezen om inderdaad direct die business coach te gaan zoeken en direct die mental coach te gaan zoeken? Of zeggen van, een business coach is misschien wel een goed idee, maar de mental coach, dat moet je maar zien? Of was daar de...
Ja, business coaching is sowieso wel een goeie, omdat je vaak niet goed nog niet weet hoe dat je dingen moet aanpakken. Hè? Zoals social media, ja, veel mensen zeggen, ja, je moet dat doen, maar hoe ga je dat nu doen? Wat moet je posten? Want... Daar komt eigenlijk heel veel bij kijken. En voor veel mensen lijkt dat ook enorm. Ook op vlak van sales, hoe ga je dat doen? Want je begint met ondernemen. Ja, je bent niet in alles goed. Je bent goed in wat dat je aanbiedt.
Ja,
maar
die
andere zaken, sales is vaak iets dat heel lastig is. Hè?
Ja.
Maar ik vind wel dat een business coach zeker. Als je daar interesse in hebt en je wilt groeien met je bedrijf ook. Hè?
Ja, inderdaad. En dan kwam bij mij direct de vraag, maar hoe ga je dat betalen als jonge starter? Want als je bekijkt hoeveel dat veel business coaches kosten, de opstartkost van een bedrijf alleen al is heel groot, en dan een business coach erbovenop. Dat is misschien wel iets waar we rekening mee moeten houden.
Ja, er zijn natuurlijk wel manieren... door bijvoorbeeld te vragen indien dat kan, dat je dat kunt opsplitsen over maanden of zo, elke maand dat je een deel betaalt.
Mm-hmm.
Maar ja, dat zijn ook dingen dat je misschien dan, voordat je begint, dat je alles gaat informeren en dat je kijkt van, is dat mogelijk? En als dat niet is, ja, dan wacht je gewoon even. Probeert al wat je denkt dat kan. Zoek op YouTube of internet dingen. Dat zal ook al wel veel doen.
Ja.
En dat, vanaf dat je wat het verdient, dat je dan die stap kunt zetten.
Ja, inderdaad. Ik hoor je nu zeggen, dat opsplitsen. Ik herinner me uit een vorig gesprek dat je ons ook verteld hebt van, als klanten bij mij een bepaalde prijs te hoog vinden, dan geef ik je de optie om die facturatie te splitsen over verschillende maanden. Is dat iets waarom en is dat iets dat werkt?
Waarom? Omdat ik vind dat, dat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld een logo, ja, je kunt dat heel goedkoop laten maken.
Mm-hmm.
Wil je iets kwalitatief, wil je de juiste bestanden, ja, dan kost dat gewoon wat meer geld. Maar ik wil wel dat die optie als je start, dat dat er wel is. En dat dat wel haalbaar kan zijn voor iemand, om dan wel die stap te zetten. Wat was die andere vraag?
Werkt dat?
Ja.
Merk je dat, je meer klanten binnenhaalt en mensen zeggen, ah, maar ja, dan doen we het wel?
Ja.
Ja?
Ja, dat is echt vaak dat ze zo wat twijfelen. Maar ja, ik snap dat wel, dat je dat totaalbedrag gaat moeten betalen. Of je moet dat... Je kunt in je hoofd dus hebben van, ah, ja, dat moet niet in één keer, kan dat opsplitsen. Dat geeft meer ruimte. Dus dat marcheert wel, ja.
Is dat een tip ook aan jonge ondernemers? Dat je zegt van, zeker aan creatievelingen,
ja.
Want dat is meestal een beroep dat onderschat wordt in waarde. Hè? Om dan toch te kijken of dat ze dat niet kunnen implementeren.
Je moet natuurlijk wel goed zien. Je kunt altijd met een voorschot werken. En dan heb je sowieso al een deel. Ja. Ik zou dat wel aanraden om te doen. Ik weet nu niet voor alles dat je dat kunt doen. Maar als je de mogelijkheid hebt, kun je dat sowieso aanbieden. Als je merkt van, oh, mijn klanten vinden dat vaak te duur, ja, dan kun je dat doen, hè.
Ja, inderdaad. Aan het einde van een aflevering vraag ik altijd voor een ultieme tip of ultieme tips voor hedendaagse startende ondernemers. Dus bij deze, wat zijn volgens u of voor u de ultieme tips voor hedendaagse starters?
Iets dat altijd in mijn hoofd zit. En ik heb dat ook op mijn Instagram eens gepost. En daar kwam keihard reactie op, maar dat is ook zo. Mijn ouders hebben zo van kinds af aan altijd gezegd, als je wil, dan kan je het.
Mm-hmm.
En dat is iets dat ik altijd meeneem. Als je iets wilt, dan kun je dat ook. Want ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn die denken van, ik wil wel iets doen. Maar die stap zetten om dat te doen, dat lijkt zo groot. Probeer het als je die mogelijkheid hebt.
Ja. Dat is fantastisch, want dat is inderdaad wat elke ondernemer heeft gedaan. Hè? Allee, ik bedoel, die sprong in het diepe.
Ja.
Moet dat gewoon doen. Allee, ik bedoel, als het gemakkelijk had geweest, dan had iedereen het wel gedaan. Hè?
Ja, dat is het ding wel. Dat je veel mensen... Je hebt zo de mensen die denken dat extreem een grote stap is, maar je hebt ook mensen die dat denken dat heel gemakkelijk gaat. Ja.
Nee, goed. Perfect. Céline, enorm bedankt om naar hier te komen.
Jij ook bedankt.
Ja, dat is heel graag gedaan. En voor de kijkers en luisteraars thuis, tot de volgende keer.